Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal in deze dienst dominee de Ridder uit Ochten voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Budding van de Aalsmeerstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 127, vers 1... Vergeefs op bouwen toegelegd. En vers 2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten met een angstig hart. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Straks horen we uit de Bijbel hoe Juda zijn best doet om het beloofde land, het land Kanaan, in te nemen. Maar dat wij het met ons best doen, niet halen in deze wereld. En dat we juist in de kerk horen dat dat ook niet hoeft. Altijd maar ons best doen. Hier in de kerk mogen we leven van genade, van de belofte, dankzij Jezus Christus. Zo zingen we nu ook God de lof uit Psalm 65. Psalm 65, vers 1 en 2, waar het daar ook over gaat. Dat we bij God mogen wonen, in zijn huis mogen zijn hier. Niet omdat wij omdat we ons zo goed gedragen hebben, zo goed gepresteerd hebben. Maar omdat hij ons genadig is. Psalm 65, vers 1 en 2. Deze God die zo goed is dat wij mogen komen in zijn huis, die willen wij ook samen belijden. We doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea vanavond. En daarna zingen we met elkaar Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Geen grenzen zijn er aan Gods goedheid. Ik nodig u uit om in uw hart met mij mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, Zoals wij zongen, zo wenden wij ons tot u. Wij richten onze gebeden tot uw troon. Tot u, onze God en Koning. Omdat wij u nodig hebben. Omdat wij zonder u niet kunnen. U kent ons. U weet dat ons leven vaak lijkt op een scheepje dat met moeite drijvend wordt gehouden. Dat er in ons constante zorgen zijn over familie, over vrienden, over dingen die in de wereld gebeuren, die ons bezighouden. En we doen ons best om er moedig het hoofd aan te bieden. Maar eerlijk gezegd, tot u, schiet onze kracht vaak tekort. Zeker als het gaat over zonde, over dingen die wij denken en zeggen en doen, waarmee wij anderen en onszelf beschadigen, waarmee wij u tekort doen, u geen eer geven. Als wij ons vertrouwen en ons houvast bij van alles zoeken, maar weigeren bij u de hand op te houden. En toch doen we dat maar vanavond. De hand ophouden bij u. Wij bedelen u om inspiratie, om genade. Wij bidden u om uzelf, om uw geest, dat die in ons midden zal zijn op dit moment. En dat uw geest ons iets uitdeelt van uw goedheid en van uw liefde. Voor jong en oud, voor wie thuis met ons verbonden is en hier in de kerk. Zodat uw geest ons leert wie u bent, hoe wij mogen leven van uw belofte, van wat u geeft in uw woord, in de Bijbel en in de preek. En wij houden u aan uw belofte. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Met die woorden staan wij voor uw troon. Wij rekenen op u, op uw geest, op uw zegen, op deze avond. In Jezus' naam. Amen. We openen met elkaar de Bijbel. We lezen samen Richteren 1, vers 1 tot 20 en Galaten 5, vers 1 tot 6. Richteren 1, vers 1 tot 20 en Galaten 5, vers 1 tot 6. En de tekst voor de preek zal zijn Richteren 1, vers 1 tot 7. Maar we lezen die hele pericoop, Richteren 1, vers 1 tot 20. U kent waarschijnlijk het verhaal, het volk Israël is vertrokken onder leiding van Mozes uit Egypte, bevrijd. We zijn door de woestijn getrokken. Op de grens van het beloofde land is Mozes overleden en Jozua heeft het stokje overgenomen. In het boek Jozua kun je lezen hoe het volk dan het land binnentrekt en hun erfdeel opzoekt. En dan overlijdt ook Jozua. En dan begint het boek Richteren. Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei: Juda zal optrekken. Zie, ik heb dat land in zijn hand gegeven. Toen zei Juda tegen zijn broeder Simeon: Trek met mij op naar het gebied dat mij door het lot toeviel en laten wij tegen de Kanaanieten strijden. Dan zal ook ik met u optrekken naar het gebied dat u door het lot toeviel. Zo trok Simeon met hem op. En Juda trok op en de Heere gaf de Kanaanieten en de Ferizieten in hun hand. Zij versloegen hen bij Bezek, 10.000 man. Zij troffen Adoni-Bezek in Bezek aan, streden tegen hem en versloegen de Kanaanieten en de Ferizieten. Adoni-Bezek vluchtte echter, maar ze achtervolgden hem, grepen hem en hakten de duimen van zijn handen en zijn grote tenen af. Toen zei Adoni-Bezek, 70 koningen van wie de duimen van hun handen en hun grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. En zij brachten hem naar Jeruzalem en hij stierf daar. De Judeërs hadden namelijk tegen Jeruzalem gestreden, het ingenomen, de inwoners met de scherpte van het zwaard gedood en de stad in brand gestoken. Daarna waren de Judeërs afgedaald om tegen de Kanaanieten te strijden, die in het bergland, het zuidenland en het laagland woonden. Vervolgens trok Juda op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. Ze versloegen Sesai, Achiman en Talmai. En daar vandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. En Caleb zei, wie Kiriat Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, nam de stad in. En hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde toen ze bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem, geef mij een zegen. Omdat u mij een dorstuk land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Caleb haar hooggelegen bronnen en laaggelegen bronnen. En de nakomelingen van de Keniet, de schoonvader van Mozes, trokken met de Judeërs op vanuit de palmstad naar de woestijn van Juda, die in het zuidenland van Harad ligt. Zij gingen erheen en woonden onder het volk. En Juda trok met zijn broeder Simeon mee en zij versloegen de Kanaanieten die in Zefat woonden en sloegen het met de ban en men gaf de stad de naam Gorma. Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, als ook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. En de Heere was met Juda, zodat hij de bewoners van het bergland verdreef. Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden. En zij gaven Hebron aan Caleb, zoals Mozes gesproken had. En hij verdreef vandaar de drie zonen van Enak. Tot zover de lezing uit Richteren. Lezen we met elkaar Galaten 5, vers 1 tot 6. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Tot zover de beide schriftlezingen. Zalig wie het woord van God hoort en het
bewaard in zijn hart. Als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 106. Psalm 106 is ook zo'n geschiedenispsalm die vertelt over, zingt over de geschiedenis van het volk Israël, ook over die intocht in het beloofde land. We zingen daarvan vers 19 en 24. Na de preek zingen we uit Weerklank, 222, vers 1, 2, 3 en 6. Gemeente van Jezus Christus. Stel, je bent binnenkort jarig en je hebt gezien dat mama een cadeau gekocht heeft. Want dat ligt boven in de kast, op de kast, netjes ingepakt. Maar je moet natuurlijk nog wachten, want je bent nog niet jarig en daar heb je eigenlijk niet zo'n zin in. Dus dan zeg je tegen mama of papa, stel nou dat ik vandaag eens heel goed mijn best doe. Ik ga de afwasmachine uitruimen, mijn kamer opruimen. Mag ik dan mijn cadeau vast hebben vandaag? Nou, wat zal papa of mama zeggen, denk je? Nee, hè, Aileen? Nee, dat krijg je niet. Want je bent nog niet jarig. Het cadeau is voor je verjaardag. Hè, dat cadeau hebben papa en mama ook niet voor jou gekocht, omdat jij zo goed je best doet. Maar dat cadeau hebben ze voor jou gekocht omdat ze van jou houden en je graag een cadeau willen geven. Op hun moment. Dat is best wel lastig dat je daarop moet wachten natuurlijk. Maar je krijgt het echt als je jarig bent. Nou, daar gaat het vanavond ook over in de preek. Over dat wij soms naar God toe denken als wij maar heel goed ons best doen naar God toe. He, dan zal hij wel goed voor ons zorgen. Dan zullen we wel heel veel van hem krijgen. Maar zo werkt het niet bij God. Dat zullen we horen uit het boek Richteren. Want dat zit ergens wel heel erg in ons als mensen, dat wij dat denken. Als wij ons best maar doen, als je je best maar doet, dan kom je er wel in de wereld. Dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar, ook als dingen soms niet helemaal goed lukken. Als er een project mislukt op je werk, of als je jezelf soms weer eens tegenkomt. Dat je zegt, maar ik heb wel in ieder geval mijn best gedaan. En dan geef je eigenlijk jezelf daarmee een schouderklopje dat je denkt, ja, al viel het resultaat een beetje tegen. Het was toch best wel goed. Het was toch best wel goed. Ik heb mijn best gedaan. En meer kun je niet doen. Juda, een van die 12 stammen van Israël, die denkt ook zo. Die denkt, ik ga mijn best doen. Juda heeft er nog zin in ook, en de andere 11 stammen van het volk Israël. In vers 1 van Richteren klinkt het namelijk bijna popelend. Wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaanieten en tegen hen strijden? Aan het eind van het boek Jozua was Jozua op hoge leeftijd overleden. En toen leek eigenlijk de klus geklaard. Het beloofde land was eigendom van het volk Israël geworden. Maar, lees je dan in het boek Richteren, het is nog helemaal niet af. Want die Kanaanieten, het volk wat er al woonde, woont er nog steeds. Ze zijn er nog. Nou, daar moeten we iets aan doen, denken Juda en de andere stammen. Wij gaan ons best doen. Wie van ons zal optrekken tegen de Kanaanieten om tegen hen te strijden? En de Heere zei, Juda. Dat betekent waarschijnlijk niet dat ze dat letterlijk uit de hemel gehoord hebben. Uit die tijd hebben ze bij een opgraving een pijlkoker gevonden waar pijlpunten in zaten met namen erop. Hoe ging dat dan waarschijnlijk? Nou, een priester die schudde die koker met namen en die schudde die pijlpunten er één voor één uit. Dat noemden ze wel het werpen van het lot. Dat kom je vaker tegen in het Oude Testament. En dat deden ze in het geloof en het vertrouwen dat toeval niet bestaat. Dus als een priester dat doet en je doet dat biddend, dat God dat leidt. Dat God alles bestuurt. Dus de pijlpunt van Juda valt het eerst op de grond. Juda dus. Die gaat eerst. Maar die doet het niet alleen, maar samen met Simeon. He, dat is wel fijn, dat je wat extra soldaten hebt, he, als je ten strijde trekt. Dat is nooit weg. En zo lezend in dat boek denk je, nou, die veldtocht die verloopt ook best wel succesvol. 10.000 Kanaanieten hakken ze in de pan. En ze vangen Adonibezek. Wat je ook kunt vertalen als de heer van Bezek. Bezek is een plaats. De heer van Bezek. En ze zorgen, nou ja, dat ze hem voor altijd onder de duim hebben. Ze hakken zijn duimen gewoon weg af. En zijn grote tenen ook. Zo ging dat in die tijd. He, want als je geen duimen meer hebt en geen grote tenen meer, dan kun je niet meer goed vechten. Ben je geen gevaar meer. Kun je geen zwaard meer vasthouden. En hij had het er zelf naar gemaakt ook, die heer van Bezek. Dat geeft hij zelf ook toe, hè? Zelfs in vers 7. Zoals ik met anderen gedaan heb, zo heeft God mij vergolden. Nou, dat gaat best wel goed, denk je. Ze doen hun best. Het is wel wat ruw, hè? Wel wat gewelddadig. Maar ja, denk je dan, hè? De werkelijkheid is nu eenmaal hard. God heeft dat land toch beloofd aan zijn volk. Dus ja, dan moeten ze het land ook wel innemen. Hè? Dan moeten ze ook vuile handen maken. Dat zal toch niet vanzelf gaan, zoiets. Ja, oorlog is nou eenmaal ellende. Dan hoort dit erbij. Ze doen hun best. Ze doen hun best. En ik dacht, dat ligt misschien wel heel dichtbij hoe wij in het leven staan. Niet dat wij duimen afhakken en grote tenen. Ik bedoel dit. He, bij Mozes en Jozua, daar is God zo duidelijk aanwezig. He, God doet hele grote, bijzondere dingen. De Rode Zee en de Jordaan, die vallen droog, weet u wel. He, en dat volk, dat kan er zo over dat droge naar de andere kant. Ja, dan is leven en geloven misschien ook niet eens zo moeilijk, denk je dan. Als God er zo overduidelijk bij is. Maar ja, het leven van alle dag, zoals u en ik dat mij meemaken, daar gebeurt dat niet zo vaak. Ons leven, denk ik, soms is veel ingewikkelder. Dat je soms kunt denken, waar is God als je hem nodig hebt? Voor het gevoel moet je soms in je leven toch het meeste wel zelf doen. Hè? Zelf opknappen. Als je tegen problemen aanloopt. En dan komt er niet een briefje uit de hemel van doe zus of zo. En zieken worden over het algemeen ook niet zomaar beter. En ruzies die lossen zich ook niet zomaar op. He, natuurlijk, je gelooft wel, je hebt hoge idealen en een hoge moraal, maar je kunt er niet altijd wat mee. Ja, zo is het leven, zeggen we dan. He. Doe maar gewoon je best. Leef ermee, maak er iets van. He, want meer dan je best kun je toch niet doen. Nou, zo doet Juda dat. Om dat beloofde land dan maar in te nemen. Zo doen wij dat denk ik ook heel vaak. We doen ons best. En toch, ik weet niet hoe u dat beleeft, maar bij mij schuurt dat dan wel eens, dat ik denk, ja, is dat voldoende? Dat wij ons best doen. Dat dat zo gebrekkig dan ook soms gaat. En zo hard. Op het eerste gezicht lijkt Juda nog redelijk succesvol. Maar bij nader inzicht gaat er iets eigenlijk helemaal niet goed. Dat weet je als lezer van Richteren, in ieder geval zeker in hoofdstuk 2 eigenlijk pas. In hoofdstuk 2 verschijnt er namelijk een engel van God voor het volk Israël. En die engel die heeft een boodschap uit de hemel en die zegt, jullie bakken er helemaal niks van. Dit is niet de bedoeling. Waarom zegt die engel dat dan? Nou, die engel die zegt, jullie hebben toch relaties aangeknoopt met die inwoners van dat land. En jullie hebben de afgoderij van dat volk niet bestreden. En de Heere had Israël het land beloofd op voorwaarden, op voorwaarde dat ze hem zouden gehoorzamen en liefhebben. En God had gezegd in het boek Deuteronomium dat ze, als ze in het beloofde land zouden komen, dat ze dat land compleet moesten zuiveren. De afgodsbeelden vernielen, de altaren ontmantelen voor de afgoden, de religieuze plaatsen omverhalen. En de inwoners doden. Het land moest compleet gezuiverd worden. Een heilig land moest het worden voor God en zijn volk. En de Heere neemt geen genoegen met half werk. De Heere neemt er geen genoegen mee dat het volk wel zijn best heeft gedaan, maar net niet helemaal. Je zou kunnen zeggen dat Juda gezegd had, ja, maar we hebben wel gevochten, we hebben wel ons best gedaan. We hebben, en die Canaanieten, die hadden ijzeren strijdwagens, lazen we. En toch, in Gods ogen is het onvoldoende wat Juda doet. Onvoldoende. En Jozua die heeft het volk daar al voor gewaarschuwd. Net voor Jozua stierf, in Jozua 24 vers 19, daar had Jozua tegen het hele volk gezegd, had het hele volk samengeroepen en tegen hen gezegd, u zult de Heere niet kunnen dienen, want hij is een heilig God, hij is een naijverig God, hij zal uw overtreding en uw zonde niet vergeven. Dat is wat, dat had Jozua gezegd. U zult de Heere niet kunnen dienen. Want voor God is je best doen niet goed genoeg. Voor God moet het compleet zijn, heilig, zuiver. Maar wat had het volk Israël gezegd? Nee, dat zal allemaal wel, maar wij gaan het toch proberen. Wij gaan ons best doen. Wij gaan er het beste van maken. En dan voel je dat het misgaat. En dan gaat het eigenlijk al mis hier vanaf vers 1. Het gaat hier al mis vanaf vers 1 in Richteren. Want wie heeft dat verzonnen, denk je dan, hè? Dat ritueel, dat ze dan om de beurt gaan vechten, apart van elkaar dus. Onder Mozes en Jozua was het volk namelijk één geweest, één geheel. Hè? Ze waren samen uit Egypte getrokken, ze waren samen het beloofde land ingetrokken. Maar nu valt in het boek Richteren dat volk weer in stammen als los zand uit elkaar. Iedereen gaat ja, naar zijn eigen erfdeel, naar zijn eigen bezit, naar zijn eigen toko. Ze vragen wel aan de Heere wat ze moeten doen, maar al met oogkleppen op. Wie mag er eerst? Je zou ook kunnen zeggen, hoe krijg ik zo snel mogelijk wat mij toekomt? En ze hadden ook kunnen zeggen, Heere onze God, wij zijn uw volk. Mozes en Jozua zijn er niet meer. Heere, wat moeten wij nu doen? Een open vraag. Wat moeten wij nu doen? Maar dat doen ze niet. Nee, ze staan eigenlijk met het zwaard in de hand, popelend te loten wie er eerst mag. Naar zijn land, naar zijn huis, naar zijn akkers en bronnen. En je merkt ook hoe dat dan gaat in zo'n familie. Hè? Iets wat dat lazen we ook. Hè? Over Caleb en zijn dochter. Hè? Dat die wil ook een akker. En die wil ook bronnen. Hè? Liefst hooggelegen en laaggelegen bronnen. Hè? Dan zit je goed als familie. Huisje, boompje, beestje, zeg maar. Hoe krijg ik zo snel mogelijk wat mij toekomt? En dan gaat het mis. Dat zit toch echt in ons mensen, hè? Die wil om te hebben en te houden. Ook een soort zelfoverschatting daarin, hè? Van wij gaan dat wel even regelen met elkaar. Hè? Juda en Simeon en die anderen. En dat is niet alleen iets van toen, dat is net zo goed iets van nu. Hè? Dat dachten wij als westerse landen ook in Afghanistan bijvoorbeeld. Hè? Dat gaan we wel even regelen daar, hè? Dat er daar vrede komt. En een goede overheid en zo. En dat denken we denk ik in het klein ook heel vaak. Ik zorg wel dat ik een goede opleiding ga doen en dat ik dan een goede baan krijg. En dan zoek ik een goede partner en ik zorg wel dat ik gezond blijf. En als ik dat allemaal maar doe, dan heb ik het voor elkaar, dan ben ik gelukkig. Als je je best maar doet in de wereld, dan kom je er wel. Maar als je zo gaat denken, als je jezelf zo groot maakt eigenlijk, dan maak je God klein. Dan maak je God klein. Dat is wat er dan gebeurt. Want als je nou echt kijkt wat hier gebeurt, dat Juda en Simeon, ja, wat doen die? Ja, die grijpen naar de middelen van de wereld. Die gaan ook duimen afhakken en grote tenen, zoals ze daar in Kanaan al gewend waren. Ze gaan leiders en koningen verminken. Nee, dat is niet leuk natuurlijk, maar ja, Juda denkt, die taal, die begrijpen ze hier in dat land. Zo laten wij in ieder geval zien dat wij hier nu de baas zijn. En wat is het effect daarvan? Nou, dat is dat die heer van Bezek, die machtspoliticus, die heiden zegt, ja, dat snap ik wel, dat jullie zo denken, dat jullie zo doen. Ja, die God van jullie, ja, die snap ik ook wel. Zo zijn mijn eigen goden ook. En je proeft in zijn woorden nog de opschepperij, hè, en het opgeblazen ego. 70 koningen, hè, van wie de duimen van hun handen en grote tenen afgehakt waren, zaten onder mijn tafel en raapten de kruimels op. Die heer van Bezek, die ziet het. Het optreden van dit volk, dit volkje Israël, dat is niet anders dan van de andere volken. Ze gaan voor de macht en ze schuwen geen middel. Dus hun God, de God van Israël, ja, die is ook niet anders dan andere goden. Dat is niet anders dan de goden die ik al ken. Het gevolg van het handelen van Juda en Simeon is dat ze de naam van de Heere kleineren, besmeuren. En ik bedoel daarbij niet af te geven op Juda, alsof zij dit allemaal zo slecht zijn. En wat ik net ook al zei, zoals Juda denkt, zo denken wij ook vaak. En het gaat hier om die onderliggende manier van denken, om die levenshouding van hebben wat je hebben kan en vooral goed je best doen en dan kom je er wel. Als je zelf je zaakjes op gaat knappen in deze wereld, als je gaat presteren. Misschien zelfs wel omdat je denkt dat God dat van je vraagt. Dat dachten Juda en Simeon ook nog. Omdat je misschien wel denkt dat je hem er nog mee dient ook. Ja, dan gaat het mis. En later in Richteren, dat hele boek, gaat er nog veel meer mis. Maar het is belangrijk om hier bij het begin van Richteren te beginnen, omdat je hier al ziet hoe dat mis kon gaan. Als je je best doen namelijk wel genoeg vindt. En ook nog denkt dat God dat ook wel goed vindt van je, als je je best doet. En dat God jou dan ook wel goed vindt. Ik hoor best wel vaak ook mensen tegen elkaar, tegen mij zeggen: God houdt van alle mensen, van God mag je zijn zoals je bent. Van God mag je zijn zoals je bent. Nou, dat klinkt ergens natuurlijk heel mooi. En dat wil ik u ook niet afnemen in die zin. Maar dan, daar zit wel een beeld van God achter wat niet Bijbels is. Dat is niet de God van Israël. We leggen de lat dan eigenlijk zo laag. We maken God zo klein dat we allemaal bij hem een voldoende halen, als het ware. Dat we dan mogen zijn, dat we er allemaal dan kunnen zijn voor God. Hoe we ook zijn. We halen dan allemaal een voldoende, want God houdt toch wel van ons. En dan leggen we de lat gewoon heel laag. Maar aldoende, denk ik, maken we dan God heel klein. Dan hebben we een hele lieve God, een hele makkelijke God. Maar je kunt je dan tegelijk afvragen, wat heb je nog aan zo'n God? Nee, in de Bijbel komen we een andere God tegen. Een grote God. Een God ook van alles of niks. God zegt nergens in de Bijbel dat het wel een onsje minder mag zijn in ons leven. Dat God ook wel snapt dat het in de praktijk moeilijk voor ons is om zijn geboden te houden. Nee, het hele Oude Testament is er vol van dat God alles van Israël vraagt. Alles. Totale gehoorzaamheid, volledige liefde, volkomen rechtvaardigheid. En zelfs Jezus in de bergrede zegt tegen ons, tegen zijn leerlingen: wees volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Wees volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Met minder dan dat neemt God geen genoegen. We horen het elke week. U zult God lief hebben boven alles, met heel uw hart, met heel uw verstand, met al je kracht. Niet op halve kracht. Niet halfhartig. Alles wat je daarvan afdoet, van die volmaakte toewijding, ja, dat zou afbreuk doen aan de volkomen goedheid die God zelf is. De volkomen liefde die God zelf is. De volkomen rechtvaardigheid die God zelf is. We kunnen van God niet verwachten dat hij de lat lager legt voor ons. Want dat zou hem zelf geweld aandoen. Ja, je zou kunnen zeggen, dan hebben we dus wel een probleem. Als ons best niet goed genoeg is voor God. Ja, dan heeft Israël een probleem. Hier in dit verhaal in Richteren. Ze hebben dan eigenlijk een onmogelijke opdracht, zou je kunnen zeggen. Ze hebben een land beloofd gekregen dat ze niet in bezit kunnen nemen. Want ze mogen het alleen in bezit nemen als ze volkomen gehoorzaam zijn. Als dat land volkomen heilig is. Nou, daar worstelt het Joodse volk tot op de dag van vandaag mee, kun je zeggen. Nog steeds zijn er ook orthodoxe rabbijnen die zeggen, ja, die staat Israël die er nu is, dat is eigenlijk niet goed, dat is niet Gods werk. Want wij zijn er nog niet klaar voor als volk. In het houden van de wet, van de Torah. Ja, maar wie lukt dat dan wel? Wie vervult dan ooit die wet? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, daar schreef Paulus over in Galaten 5, wat we lazen. Dat als je je laat besnijden, als je dus probeert om die wet te houden, als je die weggaat, dan ben je ook verplicht om alle geboden te houden. Maar, zegt hij daarbij, in het ijveren voor die wet raak je God kwijt. Galaten 5 vers 4, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Ja, als door heel erg je best te doen voor God, dan ben je van Christus losgeraakt. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Als je maar heel erg je best probeert te doen in je leven, ook voor God, dan raak je juist God kwijt. Dat zegt Paulus. Dat is zijn eigen ervaring. Want hij had heel erg zijn best gedaan voor God. Zelfs zoveel, hè, dat hij de christelijke gemeente ging vervolgen en in de gevangenis ging gooien. Uit zijn diepe overtuiging dat hij daarmee God gehoorzaam was. Hij deed heel erg zijn best. Maar het ging recht tegen God in. Hij raakte God erin kwijt. Nou, dat is denk ik wat wij vandaag de dag ook nog wel ervaren. Als je tegenwoordig overal aan mee wil doen, niets wil missen, perfecte plaatjes op Instagram wil hebben, hard wil werken voor je mooie carrière, nog een huis wil betalen, en een leuk gezin wil hebben, en dat alles, ja, dan raak je misschien wel burn-out of depressief. Daar lopen we in onze samenleving, in onze tijd, massaal tegenaan, denk ik. Een miljoen Nederlanders slikt inmiddels antidepressiva. En 1 op de 6 werknemers heeft burn-out-achtige klachten. We merken dat in ons streven, als we maar ons best blijven doen om gelukkig te worden, dat we het niet halen. Dat het onhaalbaar is. Dominee Willem Maarten Dekker, die schreef pas een boekje over geluk. En die zegt daar ook dat juist ons moderne streven naar geluk ons ongelukkig maakt. Waarom? Nou, om geluk, dat kun je niet maken in een fabriek. Geluk, dat kun je niet kopen. Geluk kun je niet organiseren. Geluk, ja, dat overkomt je. Dat wordt je gegeven. Met andere woorden, we moeten ophouden zo te denken. Ophouden zo te denken. Je moet ophouden met zo je best te doen in het leven. Want daarmee haal je het niet en nooit. Je loopt ermee vast. Vast in je eigen leven, vast in het leven met anderen, maar ook en zeker in het leven met God. Want voor jezelf zal het nooit genoeg zijn, voor een ander zal het nooit genoeg zijn. En voor God zal het zeker nooit genoeg zijn. Omdat ons best gewoon niet goed genoeg is voor God. Hou er dus maar mee op. Met dat je best doen. Maar wat dan wel? Nou, dat zegt Paulus, hè, in Galaten. Er is een andere route. In Christus Jezus heeft namelijk niet besneden zijn enige kracht. Hè? Dus onze prestatie ook niet het onbesneden zijn. Het dan maar met je pet naar gooien. Nee, het geloof heeft kracht. dat door de liefde werkzaam is. En de liefde daarmee bedoelt Paulus Gods liefde. Het hoeft niet van onze kant te komen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Gods liefde, dat betekent niet dat God dan maar de lat laag legt, hè, zodat we het allemaal halen, allemaal bij hem mogen horen. Nee, de liefde in de Bijbel is dat God zelf naar beneden komt, in zijn Zoon Jezus Christus. Dat hij zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt om wat ons dus niet lukt, om dat zelf voor ons te gaan regelen. Om ons geluk te regelen, ons eeuwig leven. Het hoeft dus niet van onze kant te komen dat wij maar ons best blijven doen. Nee, het komt van Gods kant. God doet zijn best. God doet alles wat hij kan. En dan komt het goed. God werkt in zijn Zoon Jezus Christus. Hij gaat die ontzaglijke kloof over tussen wat echt goed is en rechtvaardig. En die werkelijkheid van ons. En die kloof, die dicht hij zelf. Die werelden, die brengt hij bij elkaar. Gods wereld en onze wereld. En dat doet hij nog steeds, ook vanavond, door de verkondiging. Hè, door het uit te delen van zijn genade, door zijn geest. En God belooft dat hij daarmee doorgaat. Dat hij het gaat regelen in deze wereld. Dat er weer een paradijs komt, een nieuwe wereld waarin alles goed is. En hoe God dat doet, dat weet ik niet. Dat is een soort raadsel in de kerk. Een geheim. Maar daar leven wij van met z'n allen. Daar leeft de kerk van al eeuwen door. Dat God het doet. Terwijl wij dat misschien helemaal niet zo zien, niet zo merken. God gaat door. Want hij heeft het beloofd. En zo bestaat dat Joodse volk, het volk Israël, nog steeds. Ongelooflijk dat dat er nog steeds is, door alle stormen van de geschiedenis heen, door de Holocaust heen, de Shoah en de Tweede Wereldoorlog. Het volk bestaat nog. God houdt het in stand. God houdt zijn kerk in stand. Zorgt dat het blijft bestaan, hier in Ochten, in Nederland, wereldwijd. En hij neemt ons mee naar zijn toekomst. En belangrijk is dat je dat gelooft, dat je daarop vertrouwt, dat je daarop rekent. Het is belangrijk dat je die liefde kent. Dat God ons in Christus lief heeft. En ons zijn geest schenkt om ons tot nieuwe mensen te maken. Ja, hoe ziet het leven er dan uit als je zo leeft in plaats van je best doen en pakken wat je pakken kunt? Hoe had dat er nou voor Juda dan uitgezien in dat beloofde land? Nou, ik denk in de eerste plaats, je hoeft een ander en jezelf dan geen geweld aan te doen. Dat is heel belangrijk om op te merken, want daar grijpt het volk Israël naar in het land, geweld. Geen geweld, niet vechten. Geen duimen en grote tenen afhakken bij elkaar. Dat is niet Gods bedoeling. Niet letterlijk, maar ik bedoel ook niet figuurlijk, hè? Want wat kunnen wij als mensen soms ook hard zijn naar elkaar, hè? Met de ellebogen werken, dingen over elkaar zeggen die een ander beschadigen. Omdat je dan denkt misschien, hè, dat je op die manier een plekje verovert in de wereld. Dat je er dan bij hoort. Nee, geen geweld. Nooit. Omdat je je eigen plek niet hoeft te veroveren in de wereld. Omdat je een plek is beloofd en toegezegd. Israël is een land beloofd. Ons is een nieuwe wereld beloofd. Daar kun je op rekenen. Het gaat erom te vertrouwen op die belofte. Dat haalt denk ik heel veel klem en spanning van ons leven af. Maakt niet uit als je carrière misschien niet zo loopt als je verwacht had. Of als je dan toch minder geld verdient. Of als je toch niet dat huis kon kopen wat op Funda stond. Er komt nog zoveel meer aan, veel meer. Genoeg voor u, voor mij, voor ons allemaal. Leven van belofte, dan kun je ademen, dat geeft ruimte, ontspanning. Ook omdat je wel weet dat je, nou ja, dat je toch ook die verwachtingen van al die mensen om je heen, collega's, familie, kennissen, dat je daaraan niet kunt voldoen. Dat je dat dus ook niet hoeft te proberen elke dag dat je opstaat. Dat je mee moet rennen, haasten. Nee, hou ermee op met je best te doen. Zeg ook eens een keer nee. Zorg ook eens een keer voor stilte in je leven, voor rust. Tijd met God en met elkaar. Leven van belofte, ja, het geeft je ook uithoudingsvermogen en verzet. Omdat je beseft dat je dus nu nog in een gebroken wereld leeft. Waar geweld, ook het afhakken van duimen, helaas nog steeds aan de orde van de dag is. De Taliban in Afghanistan is er alweer mee begonnen. De Saoedi's, die doen het al jaren. Afhakken van handen en zo. De heren van Bezek, ze zijn levend in deze wereld. Helaas. Maar als je leeft van de belofte die God geeft, dan weet je dat het zo niet mag en zo niet kan en zo ook niet zal zijn. Dat houdt je dan ook overeind om je mond open te doen als je er zelf getuige van bent in je eigen omgeving. Als er dingen gebeuren die niet goed zijn in Gods ogen. Als er wel geweld gebruikt wordt, op wat voor manier dan ook. Als er gepest wordt in de klas of op je werk of in andere omgeving. Leven van belofte. Je mag erop vertrouwen, het geeft je ontspanning. Maar het geeft je ook verzet en uithoudingsvermogen. Leven van de belofte. Ja, dat is leven van wat God je geeft. En zo leef je dicht bij God, de Heere, de God van Israël. En al kom je dan misschien niet zo ver in deze wereld, nergens is het beter dan bij God. Dat is het ware geluk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, God van Israël, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat bent u groot en wat bent u goed. Zo goed en groot, dat wij dat nooit halen, hoeveel we ons best ook doen. Maar wij danken u dat u ons verzekert en verkondigt op een avond als deze, dat het ook niet hoeft. Omdat u het zelf doet en heeft gedaan in uw Zoon Jezus Christus. U bent gekomen om alle gebrokenheid en zonde en schuld in deze wereld op uzelf te nemen. En u heeft ons beloofd dat u van ons nieuwe mensen maakt. En van deze gebroken wereld een paradijs waar u zelf zult wonen. Met ons. Daarom rest ons niet anders dan u te loven en te prijzen. Dat u zo goed bent. Zo liefdevol, zo geduldig. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Maar wij bidden u, help ons om daaruit te leven van die belofte. Wij bidden u dat voor ons persoonlijk, ook voor de kerk, die het best moeilijk heeft in ons land. We bidden het u ook voor uw volk Israël, dat nog steeds worstelt met die belofte van het land, met het wonen in het land, en dat het nog steeds eigenlijk niet gaat zoals het zou moeten. Wij bidden u om vrede die u schenkt. Wij bidden u voor onze Nederlandse militairen op missie, juist in de meest gebroken en gevaarlijke plekken van deze wereld. Bescherm hen, zegen hun werk, wees met hun thuisfront, de gezinnen die op hen wachten. We proberen er iets van te maken, maar zonder uw zegen zal het niet gaan. In het bijzonder dragen wij Afghanistan aan u op. Dat land waar ook wij hebben geprobeerd bij te dragen. We hebben ons eraan verteeld. Maar het is niet het einde van het volk, het einde van het land. U kent die mensen daar. Wij zijn er weg, maar u bent er gebleven. En daar pleiten wij u op. Blijf ook daar, juist waar wij niet kunnen zijn. Wij loven en prijzen u, onze God, Vader, Zoon en Geest, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er zal gecollecteerd worden, digitaal via de QR-code en u hier in de kerk en straks bij de uitgang uw gaven geven, van harte bij u aanbevolen. We zingen als onze slotzang een avondlied, 519 uit Weerklank, alle coupletten. Ga heen onder Gods zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.